In Openbaring 11 waren wij, en daar waren wij nog niet doorheen. En dat geeft mij het genoegen om weer even de draad op te pakken van het hoofdstuk, want het is toch tamelijk belangrijk. Omdat dit een van die schriftgedeelten is, althans het eerste deel van Openbaring 11, dat ons de samenhang van bepaalde gebeurtenissen die nog plaats moeten vinden beschrijft. Dat wil zeggen, en ik neem maar weer een algemene brede aanloop, dat doe ik altijd aan het begin van de avond, dat vind ik altijd ook mooi persoonlijk om dat te doen, even breed. Dat brede is dat wij in de Bijbel heel wat profetieën hebben waarvan wij in elk geval kunnen vaststellen dat ze nog nooit vervuld zijn. Met andere woorden, dat moet in de toekomst gebeuren en het hangt altijd samen, bijna altijd samen, rechtstreeks met wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar een van de problemen die wij hebben is dat al die losse profetieën op een of andere wijze dan toch met elkaar moeten samenhangen. Op een of andere manier. En het liefst hebben we dan jaartallen erbij. Dat is het makkelijkste altijd, hè? Hoe dat komt, dat weet ik ook niet. Maar dat komt natuurlijk omdat geschiedenisonderwijs nou eenmaal begint met jaartallen. Het is altijd vervelend geweest, vind ik. Maar goed, onderlinge samenhang heb ik later zelf moeten uitvogelen. Want dat is me nooit verteld, voor zover ik mij herinner. Maar goed. En wij hebben natuurlijk niet zoiets als een jaartelling voor de toekomst. Dat bestaat niet. Het was dus ook niet te geven, ook niet door de profeten. En het wordt ook niet gegeven. En in de praktijk is het zo dat als wij zoeken naar jaartelling, dat wil zeggen chronologie, tijdrekening, dan hebben we maar eigenlijk maar één optie. En dat is de profetie van Daniël, hoofdstuk 9. Het is het enige wat we hebben, denk ik. In ieder geval, het is het meest basale. De profetie van Daniël, hoofdstuk 9, het laatste deel van het hoofdstuk, met betrekking tot die periode van 70 zevens die zouden passeren. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op nee, dat zijn de 69. Ik hoopte dat er iemand in zou trappen. En ja, dankjewel, Heef. Want het waren maar 69 weken tot Messias daarvoor. Ze zijn er 70 tot aan. En dat staat er niet bij. Maar dat wordt je geacht te weten. Nee, tot 70 weken tot aan de terugkeer van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Ik beloof u, we hebben het er nog over. Want ik probeer dit thema zo lang mogelijk uit te stellen, hoewel we er al tegenaan zijn gelopen in Openbaring 6. Maar ik stel hem uit, doe ik altijd, tot Openbaring 12, omdat daar in hoofdstuk 12 en 13 overigens heel nadrukkelijk naar die profetie terugverwezen wordt. Maar feitelijk gebeurt dat hier ook al. Maar het enige wat we hebben aan chronologie is die profetie over die 70 weken van Daniël, waarvan er 69 gepasseerd waren tot op Messias de Vorst. Dat is in de praktijk bij de intocht in Jeruzalem. Dat was een heel bijzondere dag. Dat staat er ook bij in Lucas 19. Als de Heer Jeruzalem ziet en weent over de stad en zegt: och, of gij ook erkendet ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen en Jeruzalem zal verwoest worden. De rest raffel ik nou af met en Jeruzalem zal verwoest worden. Maar dat was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En sindsdien heeft de Joodse natie, want het ging om Daniëls volk en Daniëls heilige stad, staat erbij. Sindsdien heeft dat volk 7 jaren te gaan. Nou is het heel gemakkelijk om achteraf te zeggen, die 7 jaren zijn nooit aangebroken. En dat is ook zo, die zijn nooit aangebroken, die moeten nog aanbreken. Want wat er gebeurd is, is dat God als het ware de klok heeft stilgezet. Niet echt, maar wel die klok van het Joodse volk, die tijdrekening stilgezet. En dat wacht op een gebeurtenis in de toekomst. Die wordt daar ook vermeld trouwens, die gebeurtenis. Maar dat moet nog steeds gebeuren. En dan gaat de geschiedenis, de Bijbelse, de heilse geschiedenis, met betrekking tot het Joodse volk weer verder. Dat is dus niet vandaag, ook niet gisteren, ook niet 1948. Nee, ook niet 1896. Voor zover u dat wat zegt. Dat doet er nou eigenlijk helemaal niks toe. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. En het zal pas gebeuren, overigens, nadat het tegenwoordige werk van Christus voltooid is. Om voor de hand liggende redenen. Ik vergelijk het altijd, dat zal ik nog wel een keer doen, maar ik vergelijk het altijd met de schaakklok. Kent u die klok, die schaakklok? Er zijn er eigenlijk twee. En de klok loopt voor degene die aan de beurt is. Die is zijn tijd aan het verspelen terwijl hij zit na te denken. En als hij zijn zet gedaan heeft, dan is de klap op die klok. Die knop die erop zit. En dan staat zijn klok stil. En dan gaat de andere klok lopen. En dat is dus legitiem. Dat is een bekend verschijnsel. Ik heb u dat waarschijnlijk wel eens verteld. Ik heb een... Ik ben al lang niet geweest, maar ik heb een klarinettenreparateur in Duitsland. In een streek waar ze sowieso allemaal, iedereen die daar woont, is betrokken bij muziekinstrumentenbouw. En daar heb ik meerdere keren wel eens een klarinet laten reviseren, of wat het moet maar heet. En als ik dan een rekening krijg, dan staat er precies op, dit en dat gedaan, zoveel minuten. Dit en dat gedaan, zoveel minuten. Want ik weet hoe die man werkt, die heeft zo'n schakelok op zijn werktafel staan, is met mijn klusje bezig. Maar de telefoon gaat, neemt de telefoon op en dan geeft een klap op die klok. Dan staat mijn tijd stil, want nou zie ik... Ja, dat is Duitse Pünktlichkeit. Mij maakt het niks uit, maar ik vind het wel vermakelijk. En dan legt de hoorn weer op en gaat weer verder aan mijn klusje. Dus weer die klok en dan loopt hij weer. Zo werken die dingen. En de Heer heeft over het Joodse volk gezegd, 490 jaar, 70 maal 7 enzovoorts. Maar 69 maal 7 was om en die laatste 7 jaar moet nog beginnen. En die begint met een verbond tussen de Joodse natie en een vijand in een geval. Anders hoef je geen verbond te sluiten. Verbond met betrekking tot, Jeruzalem. Het is ondenkbaar dat het morgen tot stand komt, maar dat gaat gebeuren. Dat is de gelegenheid waarbij die klok voor hem weer gaat lopen. Maar dat betekent dat onze klok van het tegenwoordige werk van Christus voltooid is geworden. En daarmee begint dus inderdaad Openbaring 10. Alleen het is in beeldspraak. Zoals het merendeel van de Bijbelse profetieën tot ons komt in beeldspraak. Iemand zei, dat vind ik wel vervelend. Dan zeg ik, nou, wend er maar aan. Als je tegenwoordig een gebruiksaanwijzing krijgt van IKEA, zal ik maar zeggen. Dat is toch ook allemaal beeldspraak? Dat zijn toch allemaal plaatjes die erbij staan, die je uit moet denken. In gewone tekst staat er niks. Dat zijn plaatjes met een nummertje erbij. 1, 2, 3, 4. Eigenlijk is dat de heruitvinding van de hiërogliefen. Van het beeldschrift.
Ja.
Daarom. Dus het is een zeer efficiënte methode, kan ik u dus nu zeggen. Dus is dat dan moeilijk? Nee, het schijnt makkelijker te zijn. En dus lezen we hier over dat de man Johannes moet de tempel, in binnen een visioen, moet de tempel meten. En dan weet je meteen wat dat is, want het meten is hetzelfde als tellen overigens. Maar het meten wil zeggen dat het ding compleet is. En dat het eigendomsrecht overgaat. Dat wil zeggen, dat wat gemeten wordt, gaat over in bepaalde handen. Zo gebeurt het tot vandaag bij het kadaster, heb ik vorige keer gezegd. En zo gebeurt het in de Bijbel ook. En het komt meerdere keren voor, ditzelfde verschijnsel, dat iets gemeten of geteld wordt. Omdat het bepaald wordt aan wie het behoort. En dan wordt het geteld. uiteraard. Hè. En dat is wat hier gebeurt. De tempel namelijk, maar dat weet je al lang, al was het maar uit de Paulinische brieven, maar misschien ook zelfs uit Johannes 2. Nee, laat maar zitten. Weet je al lang, de tempel is in elk geval een beeld van de gemeente, want de gemeente is een tempel, namelijk een priesterlijk volk, een geestelijk huis, een woonstede Gods in de geest. En Paulus schrijft er uitgebreid over, en Petrus trouwens ook. Dus dat mag niet al te moeilijk zijn, deze toepassing daarvan. En dan staat er een metafoor of niet. Dat is vers 2. Dat is het gebied buiten de tempel. En daarvan staat gewoon wat het betekent. Want er staat, meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven en die zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Met andere woorden, de voorhof is de uitbeelding op zijn minst van Jeruzalem, maar daarmee eigenlijk van de hele Joodse natie. En die is dan nog niet voltooid. Maar die wordt hier wel genoemd. Zo van één fase is voltooid, de tempel, en hierna komt de voorhof. Alsnog, maar nu nog niet, ik bedoel, het is nog niet klaar. Moet nog beginnen, eigenlijk. En dat het nog moet beginnen, ja, dat staat er ook bij. In de eerste plaats, de heilige stad wordt vertreden door de heidenen. In de praktijk, dat staat er ook, hè, want het is aan de heidenen gegeven. Het voorhof heet het, is aan de heidenen gegeven. Herinnert u zich dat Lucas 21 meldt dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zou worden? Totdat? Nee, dat staat er. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En die laatste uitspraak komt uit, ik meen uit Jeremia, maar dat weet ik niet zeker meer. Dan moet ik het eerst opzoeken. Maar betekent totdat de termijn der heidenen zal vervuld zijn. En de termijn van de heidenen, ja, dat is makkelijk te begrijpen hoor, binnen de context. De termijn van de heidenen is de termijn, de periode. Weet wat een termijn is? Een periode van tijd tot een bepaald tijdstip. Dat is de termijn. En de termijn van de heidenen is de termijn waarbinnen de heidenen de macht uitoefenen over Jeruzalem. En dat is dus feitelijk begonnen, nou ja, het is eigenlijk begonnen in 606 officieel voor onze jaartelling, bij de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk Jeruzalem verwoest werd. 19 jaar later, 587 voor onze jaartelling, en dat de tempel verwoest werd en verbrand enzovoort. En het Joodse volk in de Babylonische ballingschap werd afgevoerd. Het was het einde van dat hele verhaal. En sindsdien is er nooit meer iemand uit het Davidische koningshuis koning geweest over Jeruzalem. En dat was nou juist waar het allemaal over ging. Over de continuering van het Davidische koningshuis. Dat had de Heer beloofd. En Jeruzalem is de stad daarvan. Dus waar het in Daniël om ging, en mind you, Daniël werd weggevoerd bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Dat was in dat jaar, 606 voor onze jaartelling. En waar het in Daniël om gaat, is, die vraag stelt nergens, maar dat is waar het over gaat. Wanneer en hoe keert dan dat Davidische koningshuis in Jeruzalem terug? Die vraag kan nog korter. Wanneer komt de Messias? De zonen Davids. En aan Daniël wordt gezegd, nou, 70 weken. Waar hij niet veel aan had. Vooral niet als je begrijpt dat er een onderbreking zit tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Hebben we die nog? Maar al die tijd, in die tijden der heidenen, nee, laat ik het anders zeggen, de hele uitdrukking tijden der heidenen betekent gewoon dat de heidenen de macht uitoefenen over Jeruzalem en niet de Joden zelf, laat staan iemand uit het huis van David. En dus wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden tot vandaag. Er zijn er die dat anders bedacht hebben onderweg. En die dachten dat toen de huidige staat Israël ook het oude Jeruzalem alsnog veroverde. Whenever that was, 1967? Weet ik het. Ik kan al die jaartallen echt niet onthouden, hoor. Die zei, ja, nu is Jeruzalem bevrijd. Nu zijn de tijden der heidenen vervuld. En dan zeg ik, vergeet het maar rustig. Want in de praktijk hebben ze er geen macht over. Dan moeten ze die macht minstens delen met de Palestijnen, maar die hebben er ook geen macht over. Zij is ergens nog een heel eind hoger waar die dingen bepaald worden in de praktijk. En de strijd daar gaat primair daarom, hè, om het bezit van die stad. Nou goed, bovendien, die tijden der heidenen wordt pas vervuld als inderdaad de Messias zich daar zal vestigen. De zoon van David. En denk er dan aan dat David zelf die stad heeft moeten veroveren in de tijd op heidenen. David, die stad lag in het beloofde land, maar het was nooit eigendom van Israël geweest. Het was de stad Jebus, van de Jebusieten. En David werd tot koning gemaakt en toen veroverde hij de stad, vestigde zich daar en noemde de stad Jeruzalem. En toen zei de Heer tegen hem, en ik zal jouw huis bevestigen tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, die dingen hangen aan elkaar. De Messias komt en zal zich vestigen in Jeruzalem, letterlijk. En het grootste deel van het christendom heeft dit allemaal afgeschaft, hè? Dat weet u toch, hè? Men heeft hem liever in Rome of en dan liefst ook niet letterlijk, maar overdrachtelijk of via een plaatsvervanger. Of wat het maar is, maar men gelooft het algemeen niet. Maar goed, wij wel, want het staat gewoon in de Bijbel. En niet maar één keer, maar vele malen. En het punt is dat in de toekomst dat dus alsnog geregeld moet worden. Niet in onze dagen, want in onze dagen doet de Heer daar niks aan. De Bijbel zegt, het Joodse volk is terzijde gesteld, is verhard geworden, leeft onder een vloek. Nee, niet dat wij aan die vloek moeten bijdragen, ook niet. Maar er staat gewoon dat dat zo is, uitgebreid. Sommige psalmen beschrijven het uitgebreid ook. Maar dat is de huidige situatie. Maar wat de Heer doet, is zijn gemeente verzamelen. Uit alle volkeren. Dat is inclusief het Joodse volk, uiteraard. Maar dat is wat hij doet. En pas als dat voltooid is, de tempel gemeten wordt, dan gaat het geschiedenis verder met het Joodse volk. Met andere woorden, wat ons te wachten staat is de opname van de gemeente. Dat is meteen de voltooiing van de gemeente. En daarna begint die periode van 7 jaar, zijnde de 70ste week van Daniël, die dan moet leiden tot de komst van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg, zoals beschreven in Zacharië 14... En natuurlijk impliciet in Handelingen hoofdstuk 1. Maar dat is ook de dag dat Jeruzalem verwoest wordt, overigens. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daarna wordt Jeruzalem niet meer vertreden door de heidenen. Aanvankelijk zelfs door niemand, want er is niemand meer. Zo werkt dat. En die periode van 7 jaar moet dus leiden vanaf de opname van de gemeente, moet dus leiden tot de eerste verschijning van de Heer Jezus Christus officieel, waarbij hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar dat gebeurt alleen als wat er over is van een Joodse staat officieel de naam des Heren aanroept. Dan moet er toch wel wat gebeuren eerst. Mede omdat Paulus schrijft, hoe zullen ze aanroepen in welke ze niet geloofd hebben, en hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Met andere woorden, wij krijgen een groot dilemma, want bij de meting van de tempel, zeg maar de opneming van de gemeente, verdwijnen alle gelovigen van de aarde. Dan moet het verhaal verder met de prediking dus van het evangelie aan het Joodse volk. Maar wie zou dat nou moeten doen? Want er is niemand. En vandaar dat er staat, en ik zal mijn twee getuigen geven. Niet macht geven, dat macht moet er tussenuit. Hè? Hebben ze ertussen gezet, maar dan moet je weer weglaten. De Heer geeft namelijk die twee getuigen. En zij zullen profeteren 1260 dagen. En dan roepen wij heel hard, bingo! Want het klopt precies. Kan niet missen. Als de gemeente wordt opgenomen, volgt daarna, hoe dan ook, daar moet nog volgen een periode van 7 jaar. Maar die wordt in Daniël vaker genoemd dan alleen in Daniël 9. En wordt daar ook verdeeld in 2 gelijke helften. 2 perioden namelijk van 3,5 jaar. Ook genoemd een tijd, 2 tijden en een halve tijd. Ook genoemd 42 maanden. Ook genoemd 1260 dagen. Dus je kan je niet verrekenen dus, hè. Dat is op de dag nauwkeurig. 2 keer. En dit lijkt me duidelijk. Namelijk na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniël. De enige vraag die je concreet zou moeten stellen is, gebeurt dat meteen? Of zit er nog een paar dagen of een paar maanden of een paar jaren tussen? En dan zeg ik, nou, dat weet ik niet, maar het lijkt mij toch, want het staat nergens in de Bijbel, denk ik, maar het lijkt mij toch dat dat meteen is. En of er nog een paar weken tussen zitten, dat weet ik niet, maar in ieder geval geen jaar. Want dan klopt de telling niet meer. En misschien wel geen dag. Dan zou het betekenen dat op de dag dat, of de dag voor dat, op de dag dat dat verbond gesloten wordt met betrekking tot Jeruzalem. Nou, in elk geval zijn wij dan weg. Maar dat is wel de laatste instantie. Ik heb trouwens persoonlijk de indruk dat er waarschijnlijk wat tijd tussen zit. Korte tijd. Maar misschien moet ik dat uitstellen tot Openbaring 12. Omdat daar vermeld wordt dat de opname van de gemeente samenvalt met, om voor de hand liggende redenen, met de nederwerping van Satan op aarde, die dan door Johannes beschreven wordt als de antichrist. Zodat je aan de ene kant hebt, er is een boel volk weg. Nou komt dat goed uit, want in Nederland is toch al tamelijk vol. Ja. Voller dan gisteren. In Nederland is toch tamelijk vol, dus dat komt wel goed uit. Maar er is een boel volk weg. Ik zeg het maar laconiek. En in Europa, in hoge mate, verhoudingsgewijs dan. En aan de andere kant verschijnt uit die figuur met die krachten en tekenen en wonderen der leugen doet. En die kennelijk de touwtjes in handen neemt. Omdat hij wel een plan heeft hoe hij die problematiek zal oplossen. Enzovoort. En dat kon wel eens aardig bijdragen om rondom Jeruzalem te komen tot die overeenkomst met de, ja, ja, met de Palestijnen naar het zich laten aanzien. Hebben jullie die nog? Het is speculatief, dus ik ben er altijd heel voorzichtig mee, want ik hou niet van dit soort gokwerk. Maar, ja. Maar het moet toch echt binnen afzienbare tijd zijn. Dat wil zeggen, het kan hooguit korte tijd zitten tussen de opname van de gemeente en de en het begin van de 70ste week van Daniël. Maar meer kan ik daar nu niet over zeggen. We hebben er later wel iets uitgebreider over. Maar die dingen vallen samen. En dus wordt, zal ik je nog wat anders zeggen? De bedoeling is, maar dat is Romeinen 11. Ik doel het in mijn best niet al te veel uit te wijden, want je moet die hoofdlijn in de gaten houden. Maar Romeinen 11 zegt uitgebreid dat het de bedoeling is. Nee, als ik het opzoek krijg, moet ik nog meer uitleggen. Dat maakt het wat lastiger. Maar de Romeinen 11 zegt dat waar wij de zaligheid hebben ontvangen, min of meer ten koste van het Joodse volk, dit staat, door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden, en hun val is de rijkdom der wereld, en wat het maar was. En daarom staat er, is het nu, want dat is de consequentie, is het de bedoeling dat waar die zaligheid en daarmee het hele woord van God ons is toebetrouwd, dat wij de verantwoordelijkheid hebben om het evangelie vervolgens te prediken aan de Joden. Hebben we dit nog? En dan staat er dat zij uiteindelijk barmhartigheid zullen verkrijgen door de barmhartigheid die aan ons geschied is. Dan staat er dus eigenlijk dat als het Joodse volk ooit tot bekering komt, is dat het resultaat van de bediening van de gemeente. Maar hoe kan dat nou als die gemeente weg is? En dit zijn de twee antwoorden. De een is, en ik zeg het langs de negatieve kant, maar de een is, er staat wel dat wij worden weggenomen en lichamelijk worden veranderd. In die zin worden weggenomen, maar dat betekent nog niet dat we niet betrokken zouden zijn bij het werk dat de Heer in de daaropvolgende tijd doet. Vanuit een hemelse positie bedoel ik. We zouden de engelen gelijk zijn. Wat denkt u dat die engelen vandaag doen? Die worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid berven zullen. Staat er in het laatste vers van Hebreeën 1. En het is dus op zijn minst een beschrijving van de functie die wij ook zullen hebben. Dat is één. Alleen dat is niet in dit lichaam. Verder weet ik er ook niks van. En twee is, nou ja, de gemeente wordt opgenomen, maar kennelijk belet het de Heer niet om twee andere mensen uit de geschiedenis alsnog te zenden. Lui die nadat ze van de aarde verdwenen waren, in de oud-testamentische geschiedenis dus, nog een paar keer een opwachting gemaakt hebben, want we komen ze een paar keer tegen in de evangelie, dat wil zeggen in het leven van de Heer Jezus. Mozes en Elia, ze zijn door sommige van de discipelen ook waargenomen. Jazeker. Al of niet met de naambordjes erbij vermeld. Want soms heten ze gewoon twee mannen in witte klederen, maar dat heb ik u vorige keer gezegd, hè. Wie zouden dat dan zijn? Dat vraag je dan toch? Dan ga je toch zoeken? Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik er nooit naar gezocht heb, hoor, overigens. Ik ben er alleen maar over gestruikeld. Ja, dan denk je, oh gut, nou weet ik ineens wie die twee lui waren. Dat heb je soms, hè. Dat overkomt ook wel eens in een bijeenkomst als deze. Dan ga ik naar huis en dan ben ik onderweg. En dan zeg ik, nou weet ik wie dat was die daar drie rijen van achteren zat. Of van voren. Ja, soms weet je het niet, hè. Ja. En dat duurt wat lang, zeker op mijn leeftijd. Maar, toe maar. Maar het tweede antwoord is dus, de Heer stuurt andere mensen, want er zou altijd een gelovig overblijfsel zijn, normaal gesproken hier op aarde en onder de mensen. En als je getuigen wil hebben, moet je er minimaal twee hebben, dus de Heer stuurt er daadwerkelijk twee. Waar nog bij komt, ik weet niet of ik u dat verteld heb, waar nog bij komt dat die Mozes en Elia markante figuren zijn in het Oude Testament, omdat in het algemeen de, hoe zal ik het zeggen, omdat weliswaar in het algemeen bij in het Oude Testament bij gelegenheid wonderen vermeld vinden, maar slechts in de dagen van Mozes en in de dagen van Elia, en rondom die beide personen, was dat eerder regel dan uitzondering. Dat heb u toch, hè? Soms deed een profeet een of ander wonder, of een wonderteken of zoiets. Dat gebeurde, maar tamelijk uitzonderlijk. Het is niet regel. Daarom heette het ook wonderen. Omdat het niet regel was. Maar Mozes, ja, in zijn dagen en door zijn bediening, maakte daar een gewoonte van. En zijn opvolger trouwens ook. En de volgende die dat deed was Elia. Mozes dus en Elia. En zijn opvolger, Elisa. En daarna de derde is de Heer Jezus. En daarna zijn opvolgers in eerste generatie. Dat wil zeggen de apostelen. En het stelt ze meteen alle drie op één lijn. Heb u die? En dan heb ik er nog één voor u. Die heb ik geloof ik vorige keer niet genoemd. Ik heb wel genoemd dat beide met lichaam en al van de aarde verdwenen zijn. Hè? Van Mozes wordt gezegd dat hij stierf. Dus die is gestorven. Maar we hebben ook gelezen dat de duivel belang had bij het lichaam. Of, hè? Die wilde het lichaam van Mozes niet loslaten. Maar dat heeft hij toch moeten doen. Dat betekent dat zijn graf leeg was dus, want het lichaam was weg. En dat is wat je in de geschiedenis dus ook leest. Ze hebben zijn graf verzocht en niet gevonden. Bij Elia lag het iets anders. Die stierf niet, die voer zo ten hemel. Niettemin hebben ze ook bij hem zijn graf gezocht. Staat uitgebreid in de Bijbel. Elisa zei, nou ja, als je dat dan wil, ga dan maar zoeken hoor. Ik wens je veel succes, ga maar zoeken. Want u werd niet geloofd natuurlijk. Maar ze vonden zijn graf niet. Allebei niet. Ze zijn dus met lichaam en al veranderd. Maar ze hebben nog meer gemeen. Die heb ik niet genoemd. Mozes was die man van wie gezegd wordt dat hij de berg Sinai dan wel Horeb beklom. Horeb is de berg en Sinai is het gebergte. Maar het zijn dus overlappende begrippen. Maar Mozes was op de berg voor 40 dagen. En voor zover wij weten had het ook nog iets van doen met zonder voedsel. Heb je die? Elia was eveneens op die berg. En er was ook iets over 40 dagen en zonder voedsel. Leest u het maar na. Dat is in de Bijbel. En dat is dan een uitgebreid verhaal over... Nou ja, bij Mozes was het dan nog zo dat die berg brandde als van vuur... en er stond in de rook en wat het maar was. En het was verschrikkelijk, een onweer en het was schrikaanjagend. Hebreeën 12 meldt het alsnog... voor het geval dat die zou ontgaan zijn, want het was de wetgeving. En wet is hel en verdoemenis, hoor. Wet is hel en verdoemenis. En dat straalde die berg bij die gelegenheid ook uit. Toen, jaren later, Elia die berg op moest... toen gebeurde er van alles. En elke keer was het... en nu zal de Heer dan wel aan Elia verschijnen. Maar de Heer verscheen niet aan Elia... Pas toen er helemaal niks gebeurde. Wat staat er? Het ruisen van een zachte wind of zoiets? Het suizen, dat denk ik altijd. Dan hoeft het voor mij helemaal niet te waaien, want mijn oren suizen sowieso wel. Dat is ook een ouderdomskwaal, zuster, vooral voor muzikanten. Maar ja, hè? Ja, dat is normaal. Geeft niet. Dat went. Als het niet uit de hand loopt, is het... Hè?
Als ik
geen
bed leg, hoor ik de
Noordzee.
En dan
zeggen ze dat ik nodig ben. Ja, dat is wel, ja. Stuur eens naar de oorarts en dan... word je daar beter van? Nou, jij niet, maar de oorarts wel. Ja. Toch waar. Maar, dan, maar wat er vermeld is, helemaal gebeurde dus helemaal niks. En toen zei de Heer alleen maar tegen Elia... Kom op, man, je moet nog even twee koningen voor me zalven, of zoiets. Ja, en daar ga ik maar niet verder op in hoe dat zit. Maar het heeft alles van doen met onze tegenwoordige tijd. Maar ik wil dit verhaal even afmaken. Want we kennen nog een derde persoon... die eveneens 40 dagen op een berg was. Nou... Dan ken ik er vier. Van de Heer Jezus staat eveneens dat hij op een berg was in de woestijn. 40 dagen zonder eten en drinken. De vraag is nu, welke berg was dat, dan wel welke woestijn was dat? Maar dat staat er niet bij. Dus dan ga ik weer verder. Maar ik ken er nog één. Die... Ik weet niet hoe lang, maar die wel degelijk op die berg geweest is. Speciaal er naartoe gereisd is, naar die berg. Staat dat dan in de Bijbel? Dan zeg ik, nou, als je doet wat je moet doen, schrift met schrift vergelijken, dan staat het in de Bijbel. Want er staat in Galaten hoofdstuk... 1. Dat is een heel onbekend schriftgedeelte hoor, overigens. Ja. Er staat in Galaten hoofdstuk 1, vanaf vers 15... Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond, hij heeft het over direct na zijn bekering op de weg naar Damascus, weet hij nog, toen de Heer hem riep. Zo ben ik terstond, niet pas veel later, toen ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dat wil zeggen, vers 17, volgende vers. Ik ben niet wederom teruggegaan gewoon, hè, naar Jeruzalem. Want u weet, hij was onderweg van Jeruzalem naar Damascus. Maar onderweg werd hij gegrepen door de Heer, om zo te zeggen. En Paulus zegt, toen ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben dus niet teruggegaan naar Jeruzalem. Naar degene die voor mij, eerder dan ik, apostelen waren. Hij ging dus niet te raden bij Petrus en Jacobus en Johannes. En er waren er nog 9. Maar bedenk dan wel dat Paulus had al met die mensen van doen gehad. Want hij was bezig, Paulus was bezig om hun werk te bestrijden. Nu blijkt dat hij aan de andere kant stond, aan de verkeerde kant stond, toen de Heer hem greep. Dus het lag het meest voor de hand dat Paulus zich zou melden, in alle bescheidenheid en nederigheid, als Paulus de Kleine. Bij Petrus, om te zeggen, Piet, ik heb naast gezeten. Maar leg het me nou eens uit. En dat deed hij niet. En ik denk ook dat ik wel weet waarom niet. Ik denk dat hij zich aardig op de hoogte gesteld had van wat die christenen leerden. En dat hij dat dus niet heeft kunnen accepteren. Dat hij daar geen raad mee geweten heeft. Niet maar zo van, ik wil het niet weten, maar ik wil het wel weten, maar ik zie het niet zitten. Hij was op de verkeerde weg. Hij was verblind geraakt door de wet. De Joodse wet. En toen was hij dus, er stond hij ineens daar heel alleen. En daarna, of hij opdracht gekregen heeft, weet ik niet. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Hij vertelt het ook niet. Maar hij zegt, ik ben niet gegaan naar Jeruzalem. Maar waar ging je dan wel naartoe? Is nu de hamvraag. Waar ging je dan wel te raden? Hij zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan in Jeruzalem bij vlees en bloed. Met andere woorden, hij is terstond wel te raden gegaan ergens anders. Waar dan? Ik ging heen naar Arabië. En keerde wederom naar Damascus. Meer wordt er niet gezegd. En daarna zeg je, nou ja, 3 jaar later ben ik wel in Jeruzalem geweest. Maar wat heeft hij in Arabië gedaan? Daar is hij te raden gegaan. Bij iemand. Mag je toch aannemen? Wat is er dan in Arabië? Dan moet je 1 bladzijde omslaan. Verder. En daar staat in vers 25 van hoofdstuk 4. Want dit, Hagar is Sinaï, een berg in Arabië. Meer lees ik uit het vers niet, want dan zit ik in een ander onderwerp. En dan heb je alle schriftplaatsen waar Arabië genoemd wordt in het Nieuwe Testament ook nog gehad ook. Dus dat is makkelijk, schrift met schrift vergelijken is makkelijk. Je legt ze naast elkaar. Waar is hij dus geweest? Op de Sinaï. En waarom zou hij dat gedaan hebben? Het is ook makkelijk. Als de wet, de Mosaïsche wet, dan wel de Joodse wet, wat niet echt hetzelfde is overigens, als hem dat op het verkeerde spoor gebracht heeft, dan is de vraag, maar wat heeft Mozes, de wetgever, dan gezien op die berg. Paulus heeft dus is op een of andere wijze te raden gegaan bij de wetgever zelf. En Paulus meende dat hij de wet vertegenwoordigde. Maar kennelijk zat hij ernaast, want hij was een tegenstander van een vervolger van Jezus geworden. U weet toch, dat werd hem gezegd op de weg. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En het enige antwoord van Paulus was: wie zijt gij, Heere? Nou was je de weg kwijt. En toen is hij gaan kennismaken met de Heere. Op de berg des Heeren. Waar de wet vandaan komt, de berg van de wetgeving. Of hij daar opdracht toe gehad heeft. Ja, misschien wel, waarschijnlijk wel, maar het wordt niet vermeld. Maar het gaat er om dat hij dus daar geweest moet zijn. En voor alle duidelijkheid, en omdat we het er nu over hebben, zeg ik er ook maar even gratis bij. Die berg ligt inderdaad in Arabië en niet in de zogenaamde Sinaï-woestijn. Want die Sinaï-woestijn heet ten onrechte Sinaï-woestijn. Berust op een paar misverstanden. Die berg Sinaï ligt inderdaad in Arabië. Dat wil zeggen in Saoedi-Arabië. Niet maar aan de oostkant van de golf van Suez, maar aan de oostkant van de golf van Aqaba. Niet maar aan die kant, maar nog één verder. En daar is wat misverstand over. Ik heb het nagekeken ooit een keer en toen schrok ik ervan. Wat in de commentaren stond. In de commentaren staat: de Schelfzee in de Bijbel, want zo heet hij, de Schelfzee. De Schelfzee in de Bijbel is altijd de golf van Aqaba. Behalve in de geschiedenis van de doortocht door de Schelfzee. En toen dacht hij, dat kan niet kloppen. Dat is onzin. En toen bleek ook inderdaad dat van oudsher inderdaad door een theorie bestond, een leer bestond, die zegt, nee, Sinaï ligt in Saoedi-Arabië. En bij nader inzien weten we precies waar het is en hoe die berg heet vandaag. Jebel, dat is een berg, hè? Jebel. Ja, in het Engels schrijf je J-A-B-A, Jebel. Of J-E-B-E-L kan ook Jebel, maar dat is het Duitse Gipfel. Een berg dus. Jebel el-Laws. Laws. L-A-W-Z schrijf je het in het Engels. Maar als je, met een Z, maar als je de Z even vervangt door een S, dan heb je de berg van de wetgeving. Laws. Wetten. Dat heet nog steeds zo. Dus ja. Hoe wil je het hebben? Ja. We hadden er naartoe gewild, maar dat is niet te doen. Dat kan niet, maar de sporen van het verblijf van Israël daar, die zijn er nog. Ja. Bij gelegenheid kun je het zelfs zien op de foto's van hoe heet dat, Google Earth enzovoort. Ja. Nou ja, die zijn daar terechtgekomen. Maar ja, dat is ook het land van, dat was ook het land van Mozes' schoonvader, weet je, Midian, dat is het land Midian. Daar was ook die berg, daar was ook Mozes' kudde aan het uitlaten in het land Midian. En kijk maar in je Bijbelse encyclopedie of wat het heten mag. Land Midian, dat is daar. En de Heer zei tegen hem toen hij hem daar riep, hij zei, ga dat volk halen en breng ze hier. Bij deze berg. Daar stond dus ook die doornstruik, zal ik maar zeggen. Zo heet het toch, de doornbos, de doornstruik. De braambos, ook de brandende braambos. Die wijzen ze je nu weliswaar aan op de binnenplaats van het Katharina-klooster. Op de zogenaamde Sinaï, in de zogenaamde Sinaï-woestijn. Maar je bent echt op de verkeerde plek, hoor. Ja. En toen zei iemand, ja, maar de volk kan toch niet door de golf van Aqaba getrokken zijn? Dan zeggen ze, ja, het was toch een wonder. Dus als jij wel zegt, kan niet, dan zeg ik, nou, precies, dat is het. Hè? We hebben daar op de oever gestaan, de plek waar dat geweest moet zijn. Er kan ook maar één plek geweest zijn trouwens. Dus ja, dat ligt allemaal historisch vast. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar goed, het doet er nou niet toe. Wat het toe doet, is dat Mozes daar geweest is. Elia is daar geweest. Dat is bij de oorsprong van het woord van God. De oorsprong van de wetgeving. En die hebben daar dingen gezien waarvan tot Mozes gezegd werd dat hij ze niet mocht vertellen. Dus tot Mozes wordt gezegd, heb je het gezien? Oké. Zie, dan moet je naar beneden van die berg af. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Maar wat heeft Mozes daar gezien? En het antwoord is nieuwtestamentische waarheid. Hoe, weet ik niet, maar dat is wat hij gezien heeft. En vandaar dat nieuwtestamentische waarheid op kunstzinnige wijze, symbolische wijze, is vastgelegd in de oudtestamentische waarheid. Dat wil zeggen, niet alleen in de symboliek van het Oude Testament, zoals bijvoorbeeld de priesterdienst en dus de tabernakeldienst enzovoort, maar ook in de wetgeving. Ze zijn allemaal profetisch voor nieuwtestamentische tijd. En Mozes heeft een functie te vervullen in nieuwtestamentische tijd, in de toekomst alsnog. En Elia, die op die berg geweest is, zal in de toekomst alsnog nieuwtestamentische functie vervullen. Paulus werd gerukt vanuit de banden van het oude verbond om een nieuwtestamentische functie te vervullen. Als de grote apostel van onze bedeling. En waar heeft hij zijn informatie vandaan? Uit dezelfde bron. En nou terugkomend bij de Heer Jezus. Ik ben dus van mening. Ik zeg niet dat ik er stellig van overtuigd ben, maar dit hoeft ook niet. Maar ik denk dat de Heer precies hetzelfde gedaan heeft. Dus als Mozes een type is van Christus, als Elia een type is van Christus, zou ik niet weten waarom Christus zelf, zich bevindend in dezelfde omstandigheid, levend onder de wet, om die te voltooien, om er een eind aan te maken, dat hij, Jezus van Nazareth, zich op de hoogte gesteld heeft van nieuwtestamentische waarheid, en dat hij is gaan kijken naar de dingen die Mozes blijkbaar ook gezien heeft, en Elia ook. Dat staat er weliswaar allemaal niet bij, maar dat is nou eenmaal wat je doet als je schrift met schrift vergelijkt. Je legt het naast elkaar, ziet dat het volkomen overeenstemt. En wat in het ene verhaal ontbreekt, ja, dat staat in het andere en andersom. Heb je dat nog? Je kan het dus zelfs omdraaien. Je kan dus zeggen, natuurlijk ging de Heer daar naartoe, maar waarom moest Mozes daar naartoe? Het antwoord is, omdat hij een type is van Christus. Dan heb ik het helemaal omgedraaid, maar ik vind dat minstens zo legitiem, hoor. En voor Elia geldt dan datzelfde. Zie? En in elk geval, als je over de Heer leest, dat was in de woestijn 40 dagen en nachten zonder eten en drinken, dan denk je toch minstens meteen aan Israël in de woestijn 40 jaren. En Mozes 40 dagen eveneens op die berg. En bij nader inzien, Elia ook op die berg. Nou, dan heb je ze alle drie op een rijtje. En als je dan van Paulus nog leest, ik ging terstond te raden, maar niet bij vlees en bloed in Jeruzalem, maar naar Arabië. En Paulus zegt in Arabië, ja, daar is die berg. Dat is wel drie hoofdstukken verder, maar. En dan heb je het verhaal wel compleet. En dan weet je ook waar het op slaat als Paulus in 2 Korinthe. Dat is maar één bladzijde terugslaan vanuit Galaten 1. Staat vlak bij elkaar allemaal, hè? Ja. Als hij dan zegt, ik ken een zodanig. Nee, sorry, vers 2 is dat. Ik, van hoofdstuk 12. 2 Korinthe 12. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar geleden. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En er is geen enkel bijbelcommentaar, waarvan ik weet heb althans, dat ontkent dat dit slaat op Paulus zelf. Hij vertelt over zichzelf. Die iemand, dat is hij zelf. Dat heb u toch, hè? Daar is geen twijfel over. Nee. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Ja, hoe dat ging, zegt hij, dat weet ik niet. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, dat weet ik niet. Maar God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden. Hij heeft daar dus wat gehoord. Want op die Sinai Ja, daar woont hij natuurlijk niet letterlijk, hè? Dat weet u, hè. Salomo zegt, de Heer woont niet op aarde en woont niet in tempelen met handen gemaakt en ook niet op een berg. Alleen hij kiest wel bepaalde plaatsen waar hij zich eventueel openbaart. En bij voorkeur in deze locatie, dus. Maar hoe dat dan precies gegaan is, Paulus zegt, ja, dat weet ik niet. Maar hij heeft daar onuitsprekelijke woorden gehoord, waarvan dan staat, die het een mens, dat is nog steeds die zodanige mens, hij zelf dus, die het een mens, die het mij, niet geoorloofd is te spreken. Nou, dat was het Mozes ook niet. En daardoor weet je dat het over hetzelfde gaat. Er is dus uitdrukkelijk overeenkomst. Nee, Mozes zei uiteindelijk, dat waren bijna zijn laatste woorden. Mozes zei, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Deuteronomium 29, vers 29. Mozes mocht daar niet over spreken. Maar moest wel de dingen die hij gezien had op een of andere wijze vormgeven onder de wet. Waarbij dus dit soort dingen verborgen werden gehouden. Dat is de essentie van die verborgenheid ook. Hè? Dat mocht men niet weten. Maar Paulus zegt, ik heb het gezien, ik heb het gehoord. Het is mij alleen niet geoorloofd om deze dingen uit te spreken. Volgende vraag, want die kan ik nou niet omzeilen, die moet ik wel stellen nu. Wie staat hem dat dan niet toe? Door wie wordt hem dat dan verboden? Dit is een link, hoor. Hè? Hij zegt, dat is mij niet geoorloofd te spreken, die dingen te zeggen. Wie veroorlooft hem dat dan niet? De Corinthiërs. Ja, zie je.
Ja, die had ik niet verwacht.
Nee, die had je niet verwacht. Die zag je niet aankomen, zuster. Nee, maar dat is het nou juist. Dit is dat vreemde schriftgedeelte dat handelt over de zwakheden van Paulus en over zijn doorn in het vlees. En er zijn dikke boeken geschreven over wat dat dan is, een doorn in het vlees. En wat het dan was, die doorn in het vlees van Paulus. Omdat men het niet weet, maar dan heb je die beide brieven gemist. En het zijn twee lange brieven aan de Corinthiërs. En dit is bijna het laatste, het is één na het laatste hoofdstuk. Het is eigenlijk het eind van de uiteenzetting. Dan heb je wat gemist. Want het hele punt is dat Paulus in beide brieven gefrustreerd is over het feit dat die Corinthiërs weliswaar tot geloof zijn gekomen, maar daarna niks meer willen weten van nieuwtestamentische waarheid, van leven uit geloof en van een overste herder en van een rechter in de hemel en dat we niet zouden leven naar het vlees, maar naar de geest en dat soort dingen meer. Kortom, die Corinthiërs die beschouwden bepaalde dingen die hen gepredikt zijn als een, hoe schrijft Paulus dat aan Timotheus, als iets waar ze baat bij hebben of zoiets. Als iets wat je in dit leven gebruiken kunt. Ze leefden naar het vlees, dat is spreekwoordelijk. Maar dat betekent dat ze niet open stonden voor wat Paulus hen te zeggen had aangaande de hemelse positie van de gelovigen. Die zei, wat zoek je nou je eigen recht? Die zegt, we hebben een rechter, die zal ons recht doen. Waarom moet je elkaar voor de rechter slepen, enzovoort. Laat het nou aan de Heer over, die doet, dat is onze zorg niet. En veel meer van die dingen, hè. Dus ja, ik ga er maar. Hij scheldt ze uit, hij zegt, jullie zijn kleine kinderen, jullie zijn baby's, staat er echt in de King James Version, meen ik. Jullie zijn kleine kinderen, jonge kinderen in Christus. Ik heb jullie met melk moeten voeden en niet met vaste spijs, want jullie konden er niet tegen. En nu kunnen jullie er nog niet tegen. Dat is 1 Korinthe 2 of 3. Weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet. Helemaal aan het begin van die beide brieven. En vandaar dat die brieven vol staan met die koppen die erboven staan. Dat hoef ik niet verder te zoeken. Paulus verdedigt zich tegen verdenking. Paulus oordeel over zichzelf. Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Zelfverloochening van Paulus. enzovoort. Dat staat boven die pericope. Waar denkt u dat het over gaat? Ze willen naar die man niet luisteren. En dat is wat hij tegen hen zegt. Hij zegt, nou ben ik daar geweest, dan heb ik die heerlijke dingen gezien en het interesseert jullie niet. Jullie willen het niet eens horen. Dat is frustrerend en dat is de achtergrond van die beide brieven. Dus nou weet je wat die doorn in het vlees van Paulus was. Aan de ene kant een hemelse roeping, een hemelse zending ook. Dienstknecht van Jezus Christus, een gezonde apostel. Buiten de 12 was hij min of meer de enige, zal ik maar zeggen, die rechtstreeks door de Heer gezonden werd. Het heeft de Heer van aangezicht tot aangezicht ontmoet. Letterlijk bedoel ik dan, enzovoorts. Hè. Een speciale bediening gekregen. En de Heer heeft hem die dingen laten zien, daar op die berg. En ze willen het niet horen. Dat is zijn doorn in het vlees, dat is zijn frustratie. En ik begrijp dat heel goed, hoor, overigens. Helaas begrijp ik dat goed, dat het zo gaat. Maar ja, zo is dat nou eenmaal. Maar om terug te keren tot het thema, die kwestie van de situatie op die berg, die lijkt me wel duidelijk. Trouwens, het is een beetje komisch dat je vindt Mozes op die berg. Je vindt Elia op die berg, hoor hem. Je vindt vermoedelijk, zie je dat ik terughoudend ben, je vindt vermoedelijk de Heer Jezus op die berg, naar alle waarschijnlijkheid. En dan ineens vind je de Heer Jezus en Mozes en Elia gezamenlijk op een berg. En dat heet dan de berg der verheerlijking. Zie je? En dan worden ze alle drie in een verheerlijkte gedaante gezien. En daarmee worden die geschiedenissen dus samen gekoppeld, zal ik maar zeggen. Zo van, hebben we Mozes wel eens vaker op een berg gezien dan? Ja, op de Sinaï. En hebben we Elia dan wel eens vaker op een berg gezien bij de Heer? Ja, op Horeb, maar dat is ook Sinaï natuurlijk. Kortom, het is eigenlijk niet voor het eerst om zo te zeggen. En waarom het zo is? Omdat alle drie nog een functie hebben in de toekomst, in de openbaring van Christus in heerlijkheid, en dus in de oprichting van zijn koninkrijk. En dan nog één. Alle wonderen die gedaan werden in de dagen van Mozes, en wat erop volgde, en alle wonderen die gedaan werden in de dagen van Elia, en wat erop volgde, zijn allemaal, zo zonder meer, uitbeeldingen van onze tegenwoordige tijd. En ik had natuurlijk drie moeten noemen, want de wonderen van de Heer Jezus zijn net zo goed. Uitbeeldingen van het tegenwoordige werk van Christus in onze bedeling der verborgenheid. Heb ik die nog? En nou weer terug naar die... doe maar even. Terug naar Openbaring 11. Want ik sla even wat over. En ik lees meteen nu vers 7. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dat is dus na 1260 dagen, uit vers 3, dan wel na 42 maanden, uit vers 2, wat hetzelfde is. Als zij een getuigenis zullen geëindigd hebben, zijn we in het midden van de 70ste week van Daniël. En volgens de verhalen, dat wil zeggen volgens Oude Testament, is dat de grote ommekeer in de omstandigheden. Dat wil zeggen, die eerste 3,5 jaar worden gekenmerkt door wat in 1 Thessalonicenzen 5 heet, vrede en geen gevaar. Shalom, ze hebben een verbond met de vijand. Dan is het vrede. Maar na die 3,5 jaar, dat is in het midden van de 70ste week, zou datzelfde Joodse volk worden overgegeven in de afval, zegt de, we hebben het er later over hoor, in Daniël 8 staat het letterlijk zo. Dat wil zeggen, verplicht worden om een andere religie te praktiseren. Je hoeft niet te raden welke. Maar dat hoef je niet te raden, dat is wel duidelijk. Langzamerhand toch. En daarmee worden ze verdrukt. En er wordt hun Joodse identiteit ontnomen. En het is zodanige omstandigheid dat het heet de grote verdrukking van 3,5 jaar, 42 maanden of hoe lang het maar was. Dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar in het midden daarvan is die overgang. Dus terwijl die overgang komt en het volk verplicht wordt tot een andere religie, om zo te zeggen. En dat dat beeld van de antichrist wordt opgericht. Daar hebben we het over in hoofdstuk 13. Wanneer dat gebeurt in Jeruzalem, bij die gelegenheid worden dus die twee getuigen gedood. U begrijpt nu ook waarom. Wat de samenhang is. Er vindt daar een ommekeer plaats, zal ik maar zeggen. Hè? Ze worden gedood. En dan staat er vervolgens in vers 11. En na 3,5 dagen, letterlijk dus kennelijk, is een geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten. Ze stonden dus op. Die lijken lagen daar, hè? Na de 3,5 dag. In de straten van Jeruzalem, zegt vers 8, feitelijk. Maar na 3,5 dag staan die lijken op, levend en wel. En zij voeren ten hemel. Tweede helft van vers 12. Zij voeren op naar de hemel in de wolk. Is er ooit nog eens iemand anders in de ten hemel gevaren in een wolk? Is dus de vraag, en die is makkelijk. De Heer Jezus zelf. Mede omdat het een uitbeelding is van wat precies achter tevoren zal plaatsvinden. Namelijk, hij zal wederkomen uit een wolk. Op de wolken des hemels. Heb u die nog? Waarna de vraag is, als nou de gemeente al is ten hemel gevaren, dan wel opgenomen aan het begin van de 70ste week en de gemeente compleet is. En als nou Israël of het Joodse volk pas tot geloof komt aan het eind van de 70ste week, bij welke categorie horen die twee getuigen nou eigenlijk? En het antwoord is, die horen bij de gemeente. Want zij doen het werk van de gemeente. Zij zetten dat voort gedurende zeer korte tijd, niet eens tot het eind van de 70ste week, ze blijven niet langer, het is maar 3,5 jaar, om het gat op te vullen tussen alle gelovigen weg aan het eind van onze bedeling, dus bij de opname van de gemeente, en dat de Joden tot geloof zouden komen. Daar zitten zij tussen. Maar ze horen qua bediening dus inderdaad bij de gemeente, omdat zij het werk van de gemeente voortzetten en doen wat de gemeente zou doen, namelijk het evangelie prediken aan de Joden. Dat komt er dan nog een keer bij. Ze zijn natuurlijk meteen ook een teken, want ze moeten als zodanig herkend worden, omdat in ieder geval in het Jodendom Elia daadwerkelijk verwacht wordt, officieel. U weet wel, de stoel voor Elia, enzovoort. Maar er is ook een categorie die verwacht wel degelijk Mozes terug. Al is dat meer de Samaritaanse variant, maar die is ontleend ook aan de boeken van Mozes, waarin gezegd wordt dat een profeet als Mozes door de Heer zou gezonden worden. En ik roep altijd, noem eens een profeet als Mozes. En het antwoord is dan, Mozes. En daarom verwachten ze eventueel Mozes. En dat is alleen maar bevestiging dus van de verwachting die daar is. Maar de Heer heeft ook gezegd dat het zou gebeuren. Ook letterlijk dus. En nu ga ik terug naar Openbaring 11 vers 4. Waarover de twee getuigen gezegd wordt, deze zijn de twee olijfbomen. En de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En dan zeggen we, oh, zijn dat ze. Maar dan weet je nog niks natuurlijk. Toch? Hoezo deze zijn de twee olijfbomen of deze zijn de twee kandelaren? En let vooral op de. Welke? Wat gaat het in vredesnaam over? Of leren we nou dat er ergens in de hemel bij de troon van God er staan twee olijfbomen en twee kandelaren of zoiets? Of daar staan Mozes en Elia. Hoezo? En het antwoord staat eronder, in mijn Bijbel tenminste wel. Daar staat de verwijzing naar Zacharia 4. En dat is terecht. Dus daar gaan we naartoe. Naar Zacharia 4. Waar boven staat: het gezicht van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Kandelaar en olijfbomen. In een visioen. En u weet, Zacharia was een van de laatste, een van de drie profeten van na de Babylonische ballingschap, bij de terugkeer. Pak een beetje zo'n 400 jaar voor Christus. En daarna was het Oude Testament voltooid. Dus een van degenen met de laatste woorden van het Oude Testament, om zo te zeggen. En dan staat er: de engel die met mij sprak, vers 1, kwam weder en hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zei tot mij: wat ziet gij? Dat gebeurt bij de profeten wel meer. Wat ziet gij, Jeremia? Zo'n dol vol dorre doodsbeenderen. Nee. Maar goed, hier is: wat ziet gij? Visioen. Ik zei Jeremia, nee, het was Ezechiël, dank u. Het was Ezechiël. Maar goed. Wat ziet gij? En ik zeide: ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd. Oliekruikje boven de kandelaar. En zijn zeven lampen daarop. Dus het zal misschien toch een zevenarmige kandelaar zijn. En u weet, de kandelaar is niet de lamp. De kandelaar is een statief. En op dat statief worden de lampen gezet. Die heb je vast wel eens gezien ergens, van die olielampjes. Want het is gewoon een soort schaaltje met een soort tuitje eraan. En daar wordt dan een pit, noemen wij het, wordt daarin gelegd, zodat die pit door het tuitje naar buiten steekt. En die pit die zuigt, de kous heet dat. De kous die zuigt dan die olie uit het schaaltje en dan aan de punt brandt dat dan. Hè? Dat weet u allemaal. Hè? En zo'n ding staat dan op die kandelaar. De kandelaar houdt dus de lamp omhoog. Om zo te zeggen. De drager van de lamp. En er is olie bij nodig. En dus een geheel gouden kandelaar. Wij kennen een gouden kandelaar. Die was inderdaad zevenarmig. En die stond officieel in de tabernakel oorspronkelijk. De bekende menorah. Dat weet u, hè? En die is daar een uitbeelding van de geest, dan wel van het woord van God. Dat immers door de geest wordt voortgebracht. En het verlicht de tempel. Goed. Maar ik zie een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen. 2 × 7. Zeven lampen, elk 2 pijpen. Whatever. De welke boven zijn hoofd waren. Want het punt van die lampen is, die moeten af en toe moet daar olie bij gegooid worden. Of de lamp moet vervangen worden door een ander die vol olie is. Kan je nog aan een paar wijze maagden navragen. Hoewel wijze maagden, dat is wat moeilijk om die te vinden, moet ik zeggen. Maar dat is een ander verhaal. Nou. En 2 olijfbomen daarnevens, want de olijfbomen produceren de olie. Als je het kort zegt. 1 ter rechterzijde van het oliekruikje, want er zijn er 2. 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en 1 tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zei tot de engel die met mij sprak, zeggende: mijn heren, wat zijn deze dingen? Wat stelt dit voor? Een kandelaar, lampen, een oliekruik, pijpen en olijfbomen. Wat stelt dit voor, dit plaatje? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tot mij: weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zei: nee, mijn heer. En daarmee wordt uitdrukkelijk gezegd dat het een verborgenheid is. En dan weet je ongeveer al waar het over gaan moet. Toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende: dit is het woord des heren tot Zerubabel. En Zerubabel was de drager van het erfrecht van de troon van David. Hij werd nooit koning, maar hij was wel het hoofd van, daar in Jeruzalem althans, het hoofd van het Davidische koningshuis. Zonder troon. En dit is het woord tot Babel zeggende: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. En de vertalers vullen dan aan: zal het geschieden. Maar ja, dat hadden we sowieso wel begrepen, mag ik aannemen. Hè? Niet door kracht, nog door geweld, zegt de Heere der Heerscharen. Heb u dat? Wat beschreven wordt, je moet nog een keer naar het plaatje kijken, voor zover je er een beeld bij hebt. Wat stelt dit voor? Nou, wat dit voorstelt, is een, weet zo'n ding, een perpetuum mobile, dat wil zeggen zoiets. Een ding waar je niks meer aan hoeft te doen. Daar staan die olijfbomen. En die leveren de olie aan het kruikje. En van het kruikje wordt de olie geleverd aan de lampen. En er komt niemand meer bij aan te pas, want het gaat vol automatisch. Vandaar die leidingen, die pijpen ertussen. Dat zijn de leidingen, de olieleidingen. Zie? En u weet hoe het was in de tabernakel? Er staat dat de priesters daar 24-7, het zoiets, alle dagen dienst zouden doen. Al was het maar om die lampen brandend te houden. En om het vuur aan te houden van het reukofferaltaar, van de brandofferaltaar en wat het maar was. Dan moest verzorgd worden. En hier brandt de lamp en er komt geen mens aan te pas. 7 lampen. Weet u nog dat we in Openbaring 1 waren bij 7 kandelaren? Er stond niet 1 7-armige. Maar 7 kandelaar of 1 7-armige is mij om het even, hoor. Het blijft 7. En waar het over gaat, is over olie en licht. Dat wil zeggen over leven en waarheid. De waarheid en het leven, of hoe je dat maar zeggen moet. Het gaat om het werk dat de Heer doet in onze dagen, zonder dat er een mens aan te pas komt. Niet door mijn kracht, nog door, of niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. En dit is ondergewaardeerd, als ik het netjes zeg, in een christelijke traditie. Want het is de beschrijving van de werking van de geest, ik blijf bij deze termen dan, hè, de werking van het werk van de geest in onze tegenwoordige tijd. Ik bedoel dit, we hebben soms het idee dat wij het werk doen en misschien dat de Heer ons daar een handje bij helpt. Dat, tenminste, dat vragen we dan altijd ook, of hij dat wil doen. Dat heb ik u wel eens vaker voorgehouden, dus ik zal dat nou snel overslaan. Maar de waarheid is andersom. De Heer doet zijn werk. En niet denken dat het is dankzij ons, want dat is ook onbijbels. De Heer gebruikt ons domweg. Het enige wat wij hoeven te doen in ons, is ons daarvoor beschikbaar stellen, ons laten gebruiken. Maar het is zijn kracht die dat doet. En hij houdt de lamp aan. En ik beschouw het persoonlijk als een groot wonder dat wij na pak een beetje bijna 2000 jaar die Bijbel nog steeds hebben. Hoezo? Niemand gelooft erin. Niemand hecht eraan. He? Velen vinden het alleen maar bedreigend en gevaarlijk. Nee, ook binnen het christendom is dat zo. Of moet ik u weer in herinnering brengen dat wat ooit heette de christelijke kerk, die heeft de Bijbel van het volk weggehaald en op de index gezet. Zo van, dit is een verboden boek, dat mag je niet lezen. De kerk was dat. Begrijp je wel? Het is dus een wonder dat wij die Bijbel nog steeds hebben. En er wordt wel van alles aan gedaan om die af te nemen. Door hem tegen te spreken of door hem weer eens opnieuw te vertalen. Moet je weer opnieuw beginnen met je Bijbelstudie. Had je net het vers uit je hoofd geleerd, hebben ze weer een nieuwe vertaling. Dat is praat van een oude man, ik weet het, maar het komt me recht uit het hart, hoor. Ik moet er niks van hebben. Je leert maar wat er aan zo'n vertaling niet goed is, dat leer je dan maar uit je hoofd. Of je schrijft het er maar een keer bij, dat heb ik ook, doe ik ook wel eens. En dat leer je dan maar. Maar als je een nieuwe Bijbel krijgt, moet je datzelfde weer doen. Erbij schrijven wat er niet goed aan is. En, of hoe het ook vertaald had kunnen worden. Dat schiet echt niet op, hoor. Dat is maar een waanidee. Hè? Iemand zei, ja, maar onze taal is veranderd. Dan zeg ik, dan veranderen we toch terug.
Never change your
language. Als je een jaartje Statenvertaling gelezen hebt, weet je niet anders meer, hoor. Het was toch omgangstaal uit 1637. Nou ja, wanneer het maar was. In de dagen van de Gouden Eeuw. Dus nou ja, beter kan je niet hebben, denk ik dan maar. Hè? Dat was de dagen van het hoogste cultuurniveau van Nederland ooit. En daar komt die Statenvertaling uit. Dus wat zou je er bezwaar tegen maken? Hè? Ja, dat was de commissie, de Statenvergadering in Dordrecht. Maar de Statenvertaling is gepubliceerd voor het eerst in 1637 officieel. Ik kan het onthouden, want het was toevalligerwijze precies 37 jaar na de slag bij Nieuwpoort.
Dat is gelukkig niet geworden.
Hè? Ja. Een rampjaar is 1672. Ja. Terug. Deze zijn de twee getuigen, stond in Openbaring. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren. Wat we hier beschreven vinden, staat erbij. Namelijk een omstandigheid waarbij het werk Gods blijkbaar niet tot stand komt via kracht of geweld. Twee woorden die synoniem zijn uiteraard. Hè? Maar welk werk is het dan dat er geschiet zonder kracht of zonder geweld, maar alleen door de geest? Onzienlijk dus. En een werk uit een onzienlijke oorzaak. Maar vergis u niet, in de dagen van de wederkomst van Christus, mens, wat een geweld. Daar hebben we het al over gehad, uitgebreid. Over oorlog, hongersnood, pestilentie en wat het maar was, ook alweer, honger, het zwaard. En we moeten het er nog over hebben, want er komt nog het een en ander. In Openbaring. Geweld. Waarbij het bloed reikt tot aan de tonen der paarden. Ja? Nou ja, dat staat er letterlijk. Weer zijn we erachter door geweld. En hoeveel profetieën uit het Oude Testament wil je hebben? Dus geen probleem, roep maar. Hoeveel profetieën wil je in het Oude Testament hebben? Waar staat dat de Heer die volkeren zal oordelen? Niet alleen Babel, maar ook Moab en Ammon en Palestina. U weet wel. Al oordeel over verschillende volkeren. Dan ben je hoofdstukken verder voordat het een keer afgelopen is. Een en al ellende. En dat moet nog vervuld worden. Het punt is dat dit schriftgedeelte eigenlijk, dus niet het goede woord, maar laat ik het anders zeggen. Dit schriftgedeelte gaat niet in de eerste plaats over de eerste helft van de 70ste week van Daniël en daarmee over twee getuigen. Het gaat in de eerste plaats over onze tegenwoordige tijd. Dit is een van die profetieën waarin in bedekte termen, zoals altijd, omdat het nou eenmaal een verborgenheid betreft, gesproken wordt over Gods werk in onze tegenwoordige bedeling, in de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Met dank voor deze woorden aan 1 Petrus 1 vers 11, meen ik. Hebben jullie dat? Kortom, dit stukje beschrijft de situatie zoals wij die nu kennen. In onze dagen waarbij het werk Gods gebeurt volstrekt zonder kracht en zonder geweld. En waarbij het woord Gods gepredikt wordt dankzij degene die daar verantwoordelijk voor is. En dat is de Heer zelf. Maar ja, dat is een onderwerp apart. Maar ja, ik zeg het vaak, denk ik, ook hier. Een van de grootste problemen, met name binnen het christendom, is dat men geen flauw idee heeft van wat Christus vandaag doet. Wat het tegenwoordige werk des Heren is. En tegenwoordig bedoel ik sinds zijn opstanding en voorafgaand aan zijn wederkomst in het algemeen. U weet wel, dan zeg ik al, dat weet u waarschijnlijk, dan zeg ik altijd, vraag het nou eens aan een christen. Oké, neem je een echt positief wedergeboren evangelische christen en dan vraag je, wat betekent de Heer voor u? En wat je dan als antwoord krijgt, dat weet u, want het wordt af en toe uitgezonden op televisie. Dan zeggen ze nou dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. En mijn volgende vraag is dan, en hoe lang is dat nou geleden? Oké. Dan zing je, o blijde dag, o zalige stond, dat ik Jezus als mijn heiland vond. En dan, die staat in onze bundel, want ik stem daar van harte mee in. Maar mijn vraag is vervolgens, en hoe lang is dat nou geleden? Wat doet de Heer dan vandaag? En dat weet men niet. Nee, dan krijg je vaagheden die ontleend zouden kunnen zijn aan elke religie, welke dan ook. Zo van, ik heb er steun aan, het geeft me hoop, het bemoedigt me enzovoort. Maar dat zeggen boeddhisten ook hoor. En islamisten zeggen dat ook. Alleen, die God benoemen ze anders. En ik denk dat de lui die Baal dienden, of Dagon, of voor mijn part Zeus en Jupiter, wie het maar waren, die zeiden precies hetzelfde. Dat heb je nodig en dat geeft je steun in het leven, geeft je wat uitzicht en bemoediging. En daarna werden ze toch heus allemaal zwak, ziek en misselijk en zijn noodlottig overleden ooit en een keer. Het schiet echt niet op hoor, dit. Dat ben ik serieus, dat schiet niet op. Dat was de vraag niet. Wat doet de Heer dan vandaag? En dan is het gewoon het Bijbelse antwoord. Hij bouwt zich zijn gemeente. En wat dat voor u en mij persoonlijk betekent, hij geeft ons een plaats in die gemeente en daarmee ook een verantwoordelijkheid in die gemeente. Hij zou ons leiden in heel de waarheid. Hij zou ons opvoeden van kindschap naar zoonschap. En ons toebereiden voor een erfenis, ons bewaren, heet het ook in 1 Petrus. Was het 1 Petrus? Nou ja, 1 Petrus 1. Hij zal ons bewaren voor een erfenis die hij voor ons bewaart in de hemel. En dat is het tegenwoordige werk van Christus, waarbij hij bovendien ook al die dingen die niet deugen in onze levens zou doen medewerken ten goede, vooropgesteld dat wij hem liefhebben en hem dienen. Dat is wat de Bijbel erover leert. En korter kan ik het ook zeggen, maar dan moet ik het daarna weer uitleggen. Het werk van de Heer wordt in de Hebreeënbrief beschreven als het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat vind je nergens anders. Maar alleen in de Hebreeënbrief wordt het zo beschreven, ontleend aan Psalm 110. Kortom, Christus is hoofd van de gemeente, maar dat kun je elders ook lezen. Maar in Hebreeën heet hij de hoge priester van zijn volk, en dat volk, zijn huis, dat zijn wij. Hebreeën 3. Maar wat doet de hoge priester dan? Beter, wat wordt de hoge priester geacht te doen voor het volk? Wat is dat voor een functie? Behalve dan dat er een bordje op staat van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar wat doet hij dan? Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik maak even de functie los van de persoon. Wat is dat voor een functie dan? Wat doet de hoge priester dan? En dan komt het echte antwoord. De hoge priester is verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God. Ik kan het vlug zeggen, maar dat doe ik vaak. Dus misschien heb u het wel eens gehoord uit mijn mond. De hoge priester is de baas van de tempel. Zoals de koning de chef is van het paleis. Hè? En de tempel is, wat het ook wezen mag, met alle priesters eromheen, de tempel is primair en oorspronkelijk de bewaarplaats van het woord van God. Ik bedoel, waar is dat woord? In de tempel. Toen zei de prediker, die zelf de tempel gebouwd had trouwens, die zei, nou, als je nou naar de tempel nadert, als je nadert tot de Heer, dan zou dat moeten zijn niet om een offer te brengen, zegt hij, want dat doet elke gek. Dat staat er echt. Ja, der zotte slachtoffer heet het dan. Maar hij zegt, dat doet elke idioot. Als je tot de Heer nadert, zou het moeten zijn om te horen naar zijn woord. Staat in prediker. Ik zoek het niet op, want ik heb geen tijd meer, anders moet ik hier weer aan beginnen volgende keer. Maar in de tempel wordt het woord van God bewaard. U weet hoe het eruit ziet, het is net zo'n Russisch ei, weet je wel. Helemaal binnenin zijn de 10 geboden. En die bevinden zich in de Ark des Verbonds. En de Ark des Verbonds bevindt zich in het Heilige der Heiligen. En het Heilige der Heiligen bevindt zich in het Heilige, want dan moet je eerst door voordat je in het Heilige der Heiligen komt. En dat bevindt zich dan weer in de voorhof. En dat bevindt zich nou uiteindelijk een idealiter in Jeruzalem. En dat is dan weer de hoofdstad van heel Israël. En Israël is het uitverkoren priesterlijke koninkrijk of koninklijke priesterdom te midden van de overige volkeren. Want de ganse aarde is mijn, zei de Heer. Exodus 19. In dit verband. Hebben jullie nog? Waar is de priester verantwoordelijk voor om dat woord van God te bewaren? Als die te moeilijk is, waar is de gewone priester verantwoordelijk voor? Nog een keer, waarom hadden de priesters geen eigen grondgebied, zoals elke familie in Israël? Waarom leefden ze dus verspreid onder alle stammen van Israël? Om binnen al die stammen het woord van God te kunnen onderwijzen, kunnen bekendmaken. Dat is wat priesters zouden doen. Vandaar dat het in het Nieuwe Testament meteen heet overpriesters en schriftgeleerden. Dat zijn niet twee, dat is één. Priesters zijn schriftgeleerden, schriftgeleerden zijn priesters, min of meer per definitie. Heb je dat? Nou, dat is waar het over gaat. En de hoge priester is de chef, de baas van alle priesters. En elke priester, die immers als zodanig geboren werd, uit Aaron. Elke priester die als hij een bepaalde leeftijd bereikt had, moest zich melden, was de bedoeling. Bij de hoge priester, niet om te zeggen ik wil graag priester worden, maar dan zei hij ik ben een priester en ik wil graag dus priesterlijke dienst verrichten. En dan kreeg hij eerst een medische keuring, staat in de Bijbel. En als hij afgekeurd werd, was hij nog steeds priester, maar mocht geen priesterlijke dienst vervullen. Maar hij kreeg wel zijn tienden en zo. Ik kreeg een uitkering, die lui. Ja. Nou goed. En als hij goedgekeurd werd, dan werd hij gewassen. Officieel door de hoge priester. Of hij het echt zelf deed, is maar de vraag. Maar die was er verantwoordelijk voor. En daarna wees hij hem zijn plek binnen het priesterschap. Gaf hem een positie daarin. En wat de hoge priester dus vandaag doet, die is naar de ordening van Melchizedek, is precies hetzelfde. Hij zorgt voor het onderwijs in het woord van God. Hetgeen hetzelfde is als het werk van de geest, namelijk hij zou ons in heel de waarheid leiden. En het eerste wat de Heer deed na zijn opstanding was precies dit. Dat is symbolisch natuurlijk, maar hij deed het. Hij opende de schrift en de harten en de ogen van die twee Emmausgangers. Heb je dat nog? Daarna deed hij met alle discipelen 40 dagen lang. Dat is Handelingen 1 waarin staat, de eerste paar versen. Hij onderwees hen. Of voor hemelversdag, zal ik maar zeggen. Nou, en dat is precies wat de Heer vandaag doet. Hij is degene die zijn woord bedient. Dat hij daar personeel voor heeft, dat is mooi meegenomen voor ons. Toch? Wij moesten dat vroeger ook zingen. Hè? Mij wilde Heiland gebruiken een zonnestraal te zijn. Nou ja.
Bidsmaal.
Uit de bundel van Johannes de Heer. Ja. En we zingen nog. Ga mij niet voorbij, o heiland. En de Engelse tekst daarvan zegt uitdrukkelijk waar het om gaat. Niet zegen op mij, maar doe een beroep op mij. While on others thou art calling, call on me. Dat wil zeggen, geef ook mij een plaats in uw werk. Dat is wat de tekst, oorspronkelijke Engelse tekst. Die is van Fanny Crosby, geloof ik ook. Wat de oorspronkelijke Engelse tekst betekent. En zo is het maar net. En Paulus zegt, uit genade heb ik de mijn positie gekregen. Zo doet de Heer dat. Maar het werk van de Heer is de handhaving van het woord van God. Dat is waar hij voor staat. Hij geeft er uitvoering aan, maar hij geeft er ook onderwijs in. En hij doet dat op grond van zijn positie als hoge priester van het nieuwe verbond. En de bediening van het woord heeft tegelijkertijd een reinigende werking. Want we worden gereinigd door het bad des waters, door het woord. Efeze 5. En de vraag is, maar wie doet dat dan? En dan staat het, de Heer, die het hoofd van de gemeente is, reinigt ons. Door het bad des waters, des woords. Nog andere termen, zijn bloed, maar het is wie hij is. Zijn leven namelijk. Zijn bloed reinigt onze harten van het kwaad geweten om een levende God te dienen. En dat soort dingen weer. Hebben we die nog? Weet u, dit was een lange omweg en nou helemaal concreet, want ik moet dringend weer ophouden. Die twee getuigen, die twee olijfbomen hier en die kandelaar en die hele constructie is een uitbeelding van de gemeente van vandaag. Waarin de Heer zijn werk doet en het licht in de wereld daadwerkelijk brandend houdt. Niet door kracht, doch door geweld. Ook niet door de wet trouwens, want dat is een en al kracht en geweld. Maar door zijn geest. En dat is de belangrijkste toepassing van het geheel. En daarna zeg ik, nou ja, als je in de Bijbel al ooit eens twee mannen bij elkaar aantreft, in de zin van, er worden er twee genoemd, dan is dat eigenlijk altijd een uitbeelding van de gemeente van vandaag. Die als twee geteld wordt, omdat de gemeente een gemeente is van eerstgeborenen, Hebreeën 12 bijvoorbeeld, en de eerstgeborene telt voor twee, krijgt een dubbel deel. En dus wordt de gemeente door een dubbele voorgesteld. Zoals ook in de bekende twee broden bij Pinksteren, de twee eerstelingenbroden. Uit één deeg. Het is maar één offer, maar het zijn er wel twee. Hebben jullie dat nog? Nou, enzovoorts. En als je dus die twee mannen aantreft in witte klederen bij het geopende graf, kun je dus ook gewoon zeggen, ze zijn een uitbeelding van, dan weet je niet wie het zijn, maar ze zijn een uitbeelding van de gemeente als zodanig, want wij getuigen van het geopende graf. En we hebben deel aan die heerlijkheid van Christus, dus in witte blinkende klederen, enzovoorts. Maar neemt niet weg dat het toch Mozes en Elia zijn. En dat brengt mij bij een heel ander beginsel. Echt een beginsel. Ik hou daarvan. Beginsel. Gewoon structuren in de Bijbel. Dat is deze. Dat de profetieën in het Oude Testament, die daadwerkelijk handelen over onze tijd. Dat kan eigenlijk niet, want onze tijd zou in het Oude Testament verborgen moeten zijn. Maar voor zover die profetieën er zijn, krijgen ze een, wat ik altijd noem, geforceerde vervulling ergens daarbuiten. Dat wil zeggen, buiten onze specifiek tegenwoordige tijd of toepassing, of hoe je dat maar zegt. En daar zouden we misschien wel een heel seizoen, dat zijn 14 avonden, 15, zouden we daar misschien wel mee kunnen vullen. Dat weet ik zeker, want ik heb het wel eens gedaan ergens. Daar kun je mee vullen. Profetieën die op een of andere wijze weliswaar een letterlijke toepassing krijgen ergens. Maar die niettemin nog een heel andere toepassing hebben die in de praktijk veel belangrijker is. En dan gaat het altijd over onze tegenwoordige tijd. En dat is met deze profetie dus ook. Ik bedoel te zeggen, het is geen uitzondering. De letterlijke, zo letterlijk mogelijke vervulling staat gewoon in de Bijbel. Er staat over de twee getuigen. Deze zijn die twee olijfbomen en die kandelaren bij uit Zacharia 4. Is duidelijk, staat er ook. Iemand heeft het erbij gezet ooit. Dat is het ook. Maar het doet er niks aan af dat de profetie hier in Zacharia 4 primair gaat over onze tegenwoordige tijd. Wij zijn die twee getuigen. Een gemeente met zijn dubbele delen, een gemeente uit Jood en Heiden, een gemeente met een aardse en hemelse erfenis, wat je maar wil en hoe je dat dan maar zegt. En Gods werk gebeurt niet door kracht, maar nog door geweld, maar door zijn geest. Straks als wij weg zijn, gebeurt het door kracht en geweld. Alleen dan komen eerst die twee getuigen nog, die vallen onder dezelfde profetie, net zo goed. En de Bijbel brengt het daarop van toepassing. Maar die doen niks anders dan wat de gemeente geacht werd te doen. Of ze het gedaan hebben, is een ander verhaal. Maar wat de gemeente geacht wordt te doen in onze tegenwoordige tijd, namelijk het evangelie brengen aan de Joden. Heb u die nog? En mind you, Mozes en Elia waren geen Joden. Kijk, ik zeg het maar even, om het goed even recht te breien. Nee, waren geen Joden. Ze waren niet uit Juda. En ook niet uit Benjamin. Mozes was uit Levi. Want zijn broer was dat. En dan was hij dat ook dus. Aaron, weet u nog. En Elia, weten we niet helemaal zeker, maar hij wordt er zwaar van verdacht dat hij ook uit Levi is en dat hij een priester was. Want zijn hele gedrag en doen en laten is ja, dat is essentieel. Zo wordt een priester geacht te leven. Los van de wonderen dan. Maar als er problemen zijn in verband met de Heer, dan wel de schrift, het woord van God, dan ga je naar de priester en in zijn dagen. Ze kwamen bij hem. Dus er wordt er zwaar van verdacht dat hij een priester was van huis. Maar volgens mij staat het niet in de Bijbel. Maar hij vervulde wel degelijk in de praktijk een priesterlijke functie op een of andere wijze. Los van zijn afstamming. Maar Joden waren er niet. Bovendien, Elia leefde onder de 10 stammen van Israël. Koning Ahab, weet u nog, en zo. Dat is van de 10 stammen van Israël. Dat is niet Juda, dat is niet Joods. Het is wel Israël. Maar mede daardoor is hij zo'n mooi beeld van gemeentelijke omstandigheden in onze tegenwoordige tijd. Hebben jullie dat nog? Dit is dus het verhaal van een dubbele toepassing van één en dezelfde profetie. Maar daar, ik ben aan het eind van de avond, dat is maar goed ook, want anders zou ik zo nog een half uur doorpraten over allerlei andere profetieën die een dubbele toepassing hebben. Die over de komst van Elia uit het laatste vers van Maleachi dus ook, hè. Want die profetie is van toepassing op Johannes de Doper, zegt de Bijbel. Maar het neemt niet weg dat die alsnog van toepassing is op deze Elia. Heb je dat? En de profeet als Mozes, dat is gewoon de Heer Jezus Christus, maar toch komt Mozes zelf ook nog. Heb je dat? Nou ja, en zo verder. En ik zal het zwijgen te doen. Ik zal het beter niet verder op ingaan. Maar, hè? Maar in wezen, Zacharia 4, maar veel van die hoofdstukken, spreekt over onze tegenwoordige tijd. Maar omdat dat een verberging is, een verborgenheid is, heeft het ook nog een andere toepassing. Je kunt zelfs zeggen, de ene toepassing is in verband met de 10 stammen, dat is vandaag, en de andere toepassing is in verband met de 2 stammen, dat is pas in de 70ste week van Daniël, logischerwijze. Echt wel. Maar goed, wij moeten het hierbij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor het voorrecht als uw kinderen door het leven te mogen gaan. Weliswaar met beide benen op de grond, maar anderzijds als betrokken in uw hemels koninkrijk en als burgers van een rijk in de hemel. Wij danken u dat uw woord ons dat leert. En dat waar wij vaststellen dat deze wereld feitelijk de onze niet is, dat uw woord dat daadwerkelijk zegt en ons ook oproept om dat dan maar achter ons te laten en ons te melden bij u buiten de legerplaats, daar uw smaadheid te dragen, maar dan vervolgens ook om te delen in die heerlijkheid en die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. We danken u voor dit profetisch woord dat we ook vanavond mochten openen. Dat zeer vast is, vooral als wij doen wat Petrus zei, schrift met schrift vergelijken. En we danken u daarom ook voor de gelegenheid die u ons geeft. Dat we samen kunnen komen, opdat u ons zou leiden in heel de waarheid. Opdat we u zouden kennen, uw werk zouden kennen uit verleden, maar ook in het heden en vooral ook in de toekomst waarnaar wij uitzien. Wij danken u daarom dat we mogen leven in geloof en in hopen zijn zalig geworden en mogen uitzien naar de spoedige verschijning, niet van de antichrist, maar de spoedige verschijning van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat dat onze hoop is en dat we ons geborgen mogen weten in de kracht van uw genade. Amen.